Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 99, wat ook tegelijkertijd de tekst voor de prediking is.
De Heere regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubim, de aarde bewegen zich. De Heere is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. Dat zij uw grote en vreselijke naam loven, die heilig is, en de sterkte des konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verhef de Heere, onze God, en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, en Samuel onder de aanroepers zijns naams. Ze riepen tot de Heere, en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkkolom. Ze hebben zijn getuigenissen onderhouden, en de inzettingen die hij hun gegeven had. O Heere, onze God, gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verhef de Heere, onze God, en buigt u voor de berg zijner heiligheid, want de Heere, onze God, is heilig.
Gemeente, het zal vanmiddag gaan over de godsregering. Vanuit Psalm 99. Nu kunnen we die godsregering onderscheiden in de algemene regering, over het hele wereldgebeuren, en de bijzondere regering. En dat laatste, dat gaat dan in het bijzonder over Gods kerk op aarde. Over het laatste gaat het eigenlijk in deze psalm, over die bijzondere godsregering in de heilsgeschiedenis. Dat wil niet zeggen dat de wereldgeschiedenis daar totaal niets mee te maken heeft. Want God schakelt ook de wereldgeschiedenis in en staat in dienst van die heilsgeschiedenis. We hebben dat de laatste dagen natuurlijk gehoord met het kerstevangelie. Hoe de Heere die grote keizer Augustus gebruikt als een instrument om Jozef en Maria naar Bethlehem te krijgen. En dan zie je een prachtig voorbeeld hoe de wereldgeschiedenis in dienst staat van de heilsgeschiedenis. Maar Psalm 99 is vooral ook bedoeld als een bemoediging. En ik hoop dat dat ook zo mag zijn. Ook in uw en jouw persoonlijk leven. Als je daarmee worstelt met de leiding van God in je leven. Wij zijn altijd geneigd, wanneer we een beetje in de knoop raken, met datgene wat er allemaal gebeurt in ons leven, dat we sterk geconcentreerd zijn op ons eigen ik. En op ons gevoel erin. En hoe ik daar dan uit zal komen. Maar gemeente, de psalm die spoort ons aan om dat even los te laten. En dat begrijp ik natuurlijk wel, dat dat heel moeilijk is. Maar toch is het zo nuttig om heel eenvoudig eerst te luisteren en te kijken dat je door het luisteren iets gaat zien van die godsregering. En daarom zullen we eerst de psalm rustig lezen. En luisteren, wat staat er eigenlijk en wat betekent dat dan? Om dat vervolgens toe te passen. En we schrijven dan boven de prediking, de Heere regeert. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Kijk even mee, neem de psalm voor u, dan kunt u beter de preek volgen. De eerste gedachte is de macht van de Heere en die vind ik dan in de versen 1 tot en met 4. En dan het heilshandelen van de Heere. En dat is vers 6 tot en met 8. En dan blijven er nog twee versen over, namelijk de versen 5 en 9. En daar luisteren we dan naar het aanbidden van de Heere. Dat is het refrein dat in de psalm terugkomt. Dus we luisteren naar de Heere regeert. De macht van de Heere, vers 1 tot en met 4. Het heilshandelen van de Heere, vers 6 tot en met 8. En het aanbidden van de Heere, vers 5 en 9. En jongens en meisjes, ik ben blij dat jullie in de kerk zitten. Ik wil proberen natuurlijk jullie erbij te betrekken. Psalm 99 is een van de koningspsalmen. De dichter is voor ons onbekend. Maar de koning niet. Hoe heet de koning in deze psalm? Dat kun je direct al lezen aan het begin van de psalm. Er staat immers: de Heere regeert. Heere met hoofdletters. En kattegezanten, jullie weten wel welke naam dat is. Dat is Jehovah. Dat is die naam die hij zelf bekend gemaakt heeft. Toen Mozes in de woestijn bezig was om zijn schapen te hoeden, toen zag hij die brandende braambos en hij liep erop af. En toen heeft hij die naam gehoord. En dat is direct al zo kostelijk als het gaat om de godsregering, dat de koning zo heet, Jehovah, want dat betekent: ik ben er. Ik ben er in uw omstandigheden. Dat betekent die naam. En dan roept deze psalm allereerst op om diep ontzag te hebben voor deze koning. Want wij lezen dan vervolgens dat de volken beven. Dat de aarde bewegen. En de dichter spoort ze dus aan tot een soort gemoedsbeweging. Allereerst alle mensen. En alle natuurkrachten. Dat ze in beweging komen. En dat ze van binnenuit een soort gemoedsaandoening krijgen. Dat ze zeggen: oh. Denk maar aan die vulkaanuitbarsting vlak voor de kust in Indonesië. Dat zo'n berg instort. Dat de aarde bewegen. En dat er een tsunami komt. En dat je zegt: de Heere regeert. Ja, je kunt natuurlijk beven en bewegen van boosheid. Maar dat is de bedoeling niet. Het gaat hier om een beven. En een bewegen vanuit een diep ontzag voor zijn grote majesteit. Zodat er in je hart een diep respect komt voor deze koning. Zegt: jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in de ridderzaal geweest? Hebben jullie wel eens die hoge stoel gezien waar koning Willem-Alexander één keer per jaar op zit? En dat hij dan de troonrede uitspreekt, misschien heb je het wel gezien. Dat is het op school hebben laten zien. Op welke troon zit God? Nou, dat staat in onze tekst. Lees maar mee in vers 1. Daar staat: hij zit tussen de cherubs. Cherubs, dat zijn engelen. Hoe moet je je die voorstellen? Niet als liefelijke figuurtjes zoals je die soms in de schilderkunst ziet. Dat engelen afgebeeld worden als kleine baby's met vleugeltjes. Met een klein muziekinstrument in hun hand. Maar als soldaten. Cherubs. Die stonden daar bij de ingang van het paradijs. Om Adam en Eva tegen te houden. Cherubs. Het volk Israël wist het wel, want zij waren boven op de ark gebouwd. En zij raakten elkaars vleugels aan en ze keken naar beneden op het verzoendeksel. En daar zinspeelt onze tekst op als er staat: hij zit tussen de cherubs. De oud-testamentische Israëliet wist dan, oh, dat is natuurlijk de ark. Teken hem thuis maar, jongens en meisjes. De ark, dat is dus de troon van God. Daar zit hij op. En weet u dat dat al zo bijzonder is? Hij zit dus op het verzoendeksel. Daar waar het bloed gestort is. Hij wil dus bemoeienissen hebben met ons mensen. Juist vanuit die bijzondere godsregering. En dat doet denken aan het bloed. In het bijzonder het bloed van Christus dat gestort is tot verzoening der zonden. En daarom mogen we die troon van God ook noemen een troon der genade. Zoals dat Gods woord zelf ook zegt. Daar zit hij op. Op de troon der genade. Het gaat dus over de genadige godsregering. Zeg, de ridderzaal, waar staat die ook alweer? Ja, in Den Haag. Goed zo. En de troon van God dan? Nou, dat staat ook in onze psalm. Er staat immers, de Heere is groot in Sion. Dus in Sion. En we weten waar dat ligt. Dat is die kleine heuvel. Waarop de tempel gebouwd is, te Jeruzalem, te Sion. Die heuvel heeft God afgezonderd om daar te wonen. Daar staat dus zijn troon. Is dat vandaag nog zo dan, dominee? Nee, uiteraard niet. Maar wat betekent dat? Sion, dat is de plaats waar de Heere gediend wordt, waar de Heere gevreesd wordt. En waar is dat? Dat is hier, gemeente. Dat is in ons midden. Dat zal ik u aantonen vanuit de Heilige Schrift. Wij lezen in Hebreeën 12, vers 22 en 23a. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, tot de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. En nu komt het tot de vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. De Heere is groot in Sion. Dat betekent dat hij groot is in zijn kerk. En in dit geval dan de levende kerk. We lezen verder. De Heer is groot en hij is hoog boven alle volken. Jongens en meisjes, hebben jullie het nog een klein beetje in je hoofd zitten? Hij zit dus op de ark. Die ark bevindt zich in Sion. En vanuit die troon en die plaats bevindt hij zich boven al de volken. Boven wat Donald Trump allemaal doet en Poetin. En de grootte van deze aarde. En de regeringen. En de plannen van allerlei mensen. En dan in het bijzonder die plannen die beraamd worden tegen de kerk. Om de kerk te vervolgen. Met geweld. Of door middel van de politiek. Zoals in Nederland. Maar de Heere regeert. De Heere is groot en hij is boven alle volken. En hij houdt het nauwlettend in de gaten vanuit wie hij is. En dan lezen wij verder in onze tekst, want daar gaat de dichter zeggen, kijken, kijken, let op, luister. Waar naartoe dan, dominee? Nou, naar de eigenschappen van deze koning. Want daar staat er, dat zij uw grote en vreselijke naam loven die heilig is. Dus dan roept hier de dichter op om die koning te loven. En wie roept hij dan op? Calvijn die schrijft hier in zijn verklaring dat hij hier met name Gods kinderen oproept. En dat is zeker waar natuurlijk. Die hebben alle reden om hem te loven. Maar toch kunnen we dat verbreden. Namelijk naar alle mensen toe. Alle mensen zijn geroepen om hem te loven. Omdat wij allen door God geschapen zijn. En als wij dat niet doen, dan zijn wij doelmissers. God zal dat werken. En wat is dat loven van God? Loven van God, dat is hem eigenlijk op de hoogste plaats zetten in je leven. En dat is vooral dat je zijn eigenschappen gaat noemen. En nu worden er in vers 3 eigenschappen genoemd. Allereerst zijn grootheid, dat zij uw grootte. En dat snappen we wel, denk ik, hè. Als je aan een klein jongetje zou vragen, hoe groot is je papa? Dan gaat hij op zijn teentje staan en dan strekt hij zijn handjes omhoog en dan zegt hij, zo groot is mijn papa. Kijk, en als het dan gaat om de koning der koningen en je vraagt aan een kind van God, hoe groot is nu die God van u? Dan kan hij dat niet onder woorden brengen. En het volgende woord, dat is de tweede eigenschap, er staat vreselijk. Vreselijk is zijn naam. En dat woordje vreselijk, dat staat hier vooral voor de macht van God. Dat hij geen beperkingen heeft. Onze catechismus zegt dat zo heel duidelijk, als het gaat om de heiliging van zijn naam, dat wij niet aards moeten denken van God. Zoals wij bijvoorbeeld van onze aardse vaders denken. Dat je soms denkt, ja, mijn vader kan veel. Maar dat kan hij niet. Maar dat je die beperking niet op God legt. Ik kom daar straks natuurlijk wel even op terug in de toepassing. En dan vervolgens dat hij heilig is. Dat is ook zo'n bijzondere eigenschap. Probeer dat te onthouden. Dat betekent niet alleen dat hij zonder zonde is. Maar dat betekent vooral ook dat hij alles net even anders doet. Net even anders dan u gedacht had. Net even anders dan uw berekening. Dat hij tegenover niemand ook rekenschap hoeft af te leggen. Kijk, en dan gaat het in het bijzonder over de koning zelf in vers 4. En de sterkte des konings, die het recht lief heeft, gij hebt billijkheden bevestigd. Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Dan opeens wordt dat ambt genoemd in de psalm. Het ambt van het koningschap. En dat komt omdat de dichter vooral gericht is op de koning zelf. In de drie-eenheid. In die naam Heere ligt namelijk de koning opgesloten, verborgen. En wie is die koning? Dat is niemand minder dan de Heere Jezus zelf. En dan kunnen we teruggrijpen naar Psalm 2 vers 6. Waar de Vader zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Kijk, en daar moeten we onze aandacht vooral op vestigen. Oh, kijk toch eens eventjes met me mee, jonge mensen. Naar deze heerlijke koning en zijn eigenschappen. Als ik probeer hem je voor ogen te schilderen. Met de penselen die aangereikt worden vanuit deze psalm. Dan staat er allereerst dat deze koning het recht lief heeft. En dat betekent dat hij de heilige wet van God in zijn hart heeft. En dat hij niets anders doet dan de wil van zijn vader. En zo heeft hij zich ook geopenbaard tijdens zijn rondwandeling op aarde. En dat maakte ook de gehoorzaamheid uit tegenover zijn vader in zijn rondwandeling op aarde. Maar in het bijzonder in het buigen onder het recht van God om de zonde niet ongestraft te laten. Hij heeft dat recht van God gekust en omhelst. En dat heeft hij volkomen verheerlijkt aan het kruis van Golgotha. Hij heeft dat recht van God lief. En dan het volgende wat dan gezegd wordt. Gij hebt billijkheden bevestigd. Dus dat wordt tegen die koning gezegd. Ik vroeg aan een van mijn kategezanten, weet je wat het woord billijk betekent? Het is dan toch een woord wat niet zo vaak gebruikt wordt. Misschien onder de ouderen wel, maar het woordje billijk, dat betekent redelijk. Kijk, en dat doet die koning in zijn regering. In zijn regering is hij redelijk, billijk. Dat is toch zo? Hij komt met de eis van God als koning. En zeg dat nou eens. Is dat nou zo onredelijk om tegen een mens te zeggen, gij zult niet doden? Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het is toch helemaal niet onredelijk om dat te vragen. En dan vervolgens ook naar de eerste tafel van de wet te gaan. En dat hij tegen het volk Israël zegt, nu hebben jullie zoveel van mij gezien. Zul je nou geen andere goden voor mijn aangezicht hebben? En hoe heb je iets van mijn eigenschappen ondervonden? Zul je nou geen gesneden beeld van mij maken? En nu hebben jullie zoveel gezien wat in de naam des Heren gebeurt. Zullen jullie die naam niet zomaar ijdel gebruiken? En nou mag je 6 dagen werken. Maar die ene dag zullen die heiligen tot mijn eer en tot mijn dienst. Billijkheden. Gij hebt billijkheden bevestigd. Maar dat betekent ook wat anders. Calvijn die zegt, gij hebt billijkheden bevestigd in het hart van een zondaar. Want kijk, als die koning nou in je leven komt, jonge mensen, ouderen in ons midden, dan doet hij dat op zulke wijze dat je echt ervaart, dat is billijk, dat is redelijk. De Heer dwingt je niet. Absoluut niet. De Heer komt met zijn liefdesheerschappij. Hij wint je in voor die koning. Hij komt zo in je leven dat je er zin in gaat krijgen om onder zijn heerschappij te gaan buigen. Dat betekent, gij hebt billijkheden bevestigd. We gaan verder. Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. En dat betekent vooral dat de dichter hier ziet op de daden van God in het leven van Jacob, van het Jacobsvolk, van dat volk dat in zichzelf een bedrieger is en dat totaal niet verdiend heeft. En dan opent zich de geschiedenis van de aartsvader Jacob. En als wij dat met 1 woordje samenvatten, dan kunnen we zeggen, dat is de trouw van de Heere. Recht en gerechtigheid hebt gij gedaan in Jacob. We gaan naar onze tweede gedachte. Het heilshandelen van de Heere. Dan gaat die dichter, die gaat dat wat concreet maken aan de hand van de heilsgeschiedenis. Daarom is het zo belangrijk, jongens en meisjes, dat je goed je namen en feiten kent op school. En dat wij onze kinderen op zondagschool en thuis onderwijzen in de Bijbelse geschiedenis. Dat geeft voor een dominee soms een hoop gemak, ook op catechisatie. En eigenlijk doet deze dichter dat ook. Hij zegt, ja, u weet wel, Mozes, Aaron en Samuel. Want kijk maar, in vers 6 worden deze drie namen genoemd. En dan worden Mozes en Aaron priesters genoemd. Zijn priesters. En dat klopt niet helemaal, want Mozes was geen priester. Aaron wel. Maar waarom worden ze dan toch allebei priesters genoemd? Nu, dat heeft alles te maken met het vervolg. Namelijk met die andere aanduiding, namelijk aanroepers. En Samuel onder de aanroepers zijns naams. En wat er verder volgt in die tekst. Zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. En als je dat dan bij elkaar neemt. Dat Mozes en Aaron zijn priesters worden genoemd. En Samuel ook. En samen aanroepers. Dan heeft dat vooral te maken met de bemiddelde positie die zij hadden. Dat zij optraden als een soort middelaars tussen God en het volk. En dan ging het vooral om die godsregering. Dan laat deze dichter zien wat een bijzonder voorrecht het is als de ambten in het midden van de gemeente functioneren. En dat die ambten een plaats hebben. En dan hier in dit geval in de oud-testamentische bedeling. En dan vooral wanneer het erop aankomt. En wanneer is dat? Nou, dat is in uitermate moeilijke omstandigheden. En dan zinspeelt de dichter hier vooral op momenten dat God de Heere zo vergramd was over zijn volk. Dat hij met eerbied gesproken tegengehouden moest worden om dat volk niet te verteren. En wij kennen zulke momenten. Uit de geschiedenis van deze persoon. Mozes. Hij komt van de berg Sinaï. Hij ziet het volk dansen rond het gouden kalf. En God wil het volk verderven. Maar Mozes die gaat in de bres staan voor het volk. En hij treedt op als een soort middelaar. En hij doet een beroep op de naam des Heeren. En op de genade van God. Aaron, dan kunnen we denken aan het moment van de opstand tussen van Korah, Datan en Abiram. En dat het volk het zo verzondigd had dat de Heer het volk wilde verteren. En dat Mozes zei tegen Aaron, gauw een wierookvat, steek het aan. Ga staan tussen de doden en de levenden. Om zo de toorn en de gramschap van God af te wenden. En denk aan Samuel. Het moment dat het volk vergaderd was te Mispa. En dat de Filistijnen eraan kwamen. En dat het volk een angstkreet naar de hemel schreeuwde. En dat Samuel ging bidden. En dat de Heere de Filistijnen vernietigde. De Heere regeert. Zie je wel, zo wil de dichter, de oud-testamentische lezer, maar ook u en mij bemoedigen vanuit de schrift. Let eens op de ambtelijke bevoegdheden van bepaalde personen in uw midden. Dat zij als een hemeltolk waren, die de taal van God kenden en de taal van een arm volk. En die tussen beiden ging staan en een beroep deden op Gods gerechtigheid. Opdat God ons zou redden enkel en alleen uit genade. Zij riepen de Heere aan en de Heere verhoorde hen terwijl ze totaal niet verdiend hadden. Kom, zegt die dichter. Denk eens aan dat bijzondere verschijnsel in de woestijn. We zijn aanbeland bij vers 7. De wolkolom. Sommige geleerden hebben geprobeerd om de wolkolom te verklaren vanuit een natuurverschijnsel. Maar dat is onmogelijk, gemeente. Want als je alleen al nagaat dat er vele honderdduizenden Israëlieten uit Egypte land trokken naar het land Kanaan. En dat die wolkolom als een zuil boven het volk hing. Die hele lange rij overschaduwde. En constant meetrok en 's nachts als een vuurkolom. En in die wolkolom, daar was de engel des Heren, de Heere Jezus. En dat die wolkolom duidelijk bewegingen maakte wanneer er een bijzondere plaats of een bijzonder moment was. En hij staat hier en hij sprak vanuit de wolkolom. Zullen jullie het onthouden, jonge mensen? Dat God een sprekend God is. En dan vanuit die wolkolom. Vanuit de plaats dat de Heere met eerbied gesproken zich als het ware aanpast aan ons mensen. Dat de Heere zijn heiligheid en zijn heerlijkheid voor een ogenblik bedekt. En dat je toch met hem om kunt gaan. Dat je naar hem kunt luisteren. Het ene vers laat mensen zien, de ambten zien. Ja, een eenvoudige dominee. Een ouderling. En dat hij zo laag afdaalt met zo'n papieren boek. Met Gods heilig woord. Niet om daar zijn heerlijkheid en zijn majesteit mee te degraderen. Volstrekt niet. Maar zo is de Heere. De Heere weet wie we zijn. Dat we stof zijn. Dat we zondig zijn. En dat hij dan spreekt. U hoeft zelf niet te bedenken hoe u eventueel God zal moeten dienen. Dat heeft God al bedacht. Dat heeft God geopenbaard in zijn woord. Dat staat in vers 7. Ze hebben zijn getuigenis onderhouden. En de inzettingen die hij hun gegeven had. En dat betekent dus dat de kerk die onder de godsregering verkeert, zich heel eenvoudig heeft te houden aan wat God zelf getuigd heeft. En gegeven heeft in zijn woord. En dan komt er zo'n kostelijk vers, gemeente. O Heere, onze God, gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Dan mag deze dichter wijzen op het hoogtepunt. Kijk eens naar die koning. Hij zit op zijn troon. Hij woont in Sion. Hij laat zijn eigenschappen zien. Hij bewijst dat in de heilsgeschiedenis. En dan laat hij dat vooral zien in dat ene wat er staat. Namelijk, gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest een vergevend God. Een vergevend God. En er staat in het Hebreeuws een kostelijk woord dat je ook kunt vertalen met een wegdragend God. En dat snapte de oud-testamentische gelovigen maar al te goed wat dat betekende. Een wegdragend God. Want dat herinnert aan de grote verzoendag. Aan het moment dat de hoge priester naar buiten kwam en dat die ene bok daar nog stond te wachten. En dat het volk stond te wachten. En dat de hoge priester zijn hand legde op die ene bok. En dan vroeg hij of er één uit het volk was om deze bok weg te dragen. En daar kwam die ene man dan. En die pakte dat bokje op. En die liep daarmee de woestijn in. Om dat bokje, dat dier, ergens op een randje neer te zetten van een ravijn, zodat dat dier te pletter zou vallen in een ravijn. Maar dat betekende, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Gij zijt hun geweest, een wegdragend God. Wie is die God dan die wegdraagt? Wie is die God die dus de zonde op zich neemt, omdat de zonde niet ongestraft kan blijven? Die God, dat is de vlees geworden God. Dat is die God die mens geworden is. Dat is niemand minder dan de tweede persoon van het goddelijke wezen. Dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus zelf. Gij zijt hun geweest, hun vergevend God. Dat is die bijzondere godsregering. Dat moet de wereld missen. Dat wordt in Gods kerk gepredikt. Dat wordt in Gods kerk als het ware op de troon gezet. Dat hij een vergevend God is, gemeente. Ja, maar dominee, er staat wat achter. Wat dan? Hoewel wraakdoende over hun daden. Toch nog een kleine afrekening? Nee, gemeente, zo moeten wij dat niet lezen. Wij moeten dat lezen zoals de dichter dat ook zo treffend zegt. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Hoewel wraakdoende over hun daden, dat is vooral de kastijding van God. Want het is niet zo dat God zegt voor 95% zal de zonde weggedragen worden, maar die 5% die reken ik dan nog met u af. Wel nee, gemeente, wel nee. Maar hij tuchtigt Gods kinderen en juist door de godsregering. En zo zijn we dan bij onze derde gedachte. En dan blijven vers 5 en 9 over. En dat gaat over het refrein. Want als dan de dichter die godsregering naar voren heeft gebracht, dan spoort hij aan in vers 5. Verhef den Heere onze God en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. En in vers 9. Verhef den Heere onze God en buigt u voor de berg zijner heiligheid. Want de Heere onze God is heilig. Verhef de Heere. Zet hem op de plaats die hem toekomt, betekent dat. En dan geeft de dichter ook een richting aan. Hij zegt immers in vers 5, buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. En in vers 9, buigt u voor de berg zijner heiligheid. Kijk eens jongens en meisjes naar de dominee. Betekent dat iemand die God gaat loven en prijzen als koning, dat hij een bepaalde richting op moet buigen? Bijvoorbeeld richting die pilaar. Zoals de Mohammedanen doen richting Mekka. Want wat bedoelt hier de dichter? Buigt u voor de voetbank zijner voeten? Nou, dat is die troon. Dat is die ark. Die kant op moet je kijken. En wat is die berg zijner heiligheid? Nou, dat is de berg Sion. Moest de oud-testamentische gelovigen, wanneer zij gingen buigen, altijd bedenken van waar ligt Jeruzalem? Oh ja, die kant op. Dat kan wel, dat gebeurde ook. Denk maar aan Daniel. Open vensters richting Jeruzalem. Maar het gaat hier vooral om de diepe geestelijke richting die hij aangeeft. Juist als het gaat om die godsregering. De dichter die wil geestelijke leiding geven. Die wil als het ware zeggen, richt nou daar je hart op die voetbank zijner heilige voeten. Op die troon der genade. Als je dan toch een richting opgewezen wilt krijgen, kijk dan omhoog. Tot de troon der genade die geopend is om tot hem te gaan. De berg zijner heiligheid. We willen proberen dat wat toe te passen. Wat praktisch. De Heere die regeert. Geloof je dat? Dat heeft alles te maken met het bestaan van God. Geloof je dat God bestaat? Dat hij op zijn hoge troon zit en dat alle dingen door God geleid worden. Of zegt een jongere die studeert en zegt, ja, daar loop ik nou zo mee vast, want ja, ik studeer natuurkunde en biologie. En als je de wetenschap dan geloven mag, dan wordt alles geleid door de wetten der natuur. En een ander die vooral ook geïnteresseerd is in filosofie, die zegt, ja, dat is het lot dat ons overkomt, dominee. Maar dat er een God is, echt een persoon is, die troont ver boven de zon en de maan. Ik twijfel er zo aan. Dat begrijp ik. En toch, luister dan eens. Ook al zie je misschien wel als je dan tracht dat vast te houden, de Heere regeert en je ziet allerlei tegenstrijdige dingen in deze wereld. Zoals mensen dat vaak ook je voor de voeten gooien. Misschien wel een collega die zegt, nou als God dan regeert, waarom laat hij dan dit toe en waarom laat hij dan dat toe? En waarom grijpt hij dan niet in? U kent die discussie wel rond Auschwitz en de voorzienigheid Gods. Dat je zegt, hoe is het toch mogelijk dat God dat allemaal toe heeft gelaten? Dat zijn hele moeilijke vragen waar je zomaar niet uit kunt komen. Maar je moet niet denken dat de echte kinderen van God nooit geen moeite hebben met dat geloof in die godsregering. Ik denk aan Asaf. Ik vind dat altijd zo treffend berijmd in Psalm 73 vers 8. Waar staat, nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. Hoe komt dat? Dat komt, gemeente, omdat wij zelf koning willen zijn. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens koninkje gespeeld thuis. En je deed een hele mooie jas aan van je moeder. En je zette wat op je hoofd en dat was dan de kroon en je broertjes en je zusjes, dat waren de onderdanen. En je ging op een stoel zitten en vanaf dat moment mocht jij natuurlijk de bevelen uitdelen. Nou, daar maakte je natuurlijk goed gebruik van. Dit doe jij en daar ga jij naartoe en dit moet jij voor mij pakken. Kijk, en zo is nou een mens. Een mens die wil op de troon zitten. Daar heeft de duivel hem mee verleid. Hij zegt, pst, luister eens, wat dacht je er nou eens even van als jij koning zou worden? Want dat word je hoor. Als je van die vrucht eet, dan word je koning. Dan heb je het over jezelf te zeggen. En dan deel je zelf de lakens uit. En dat leeft in ons hart. Moeder, dat hebt u toch... Dat merkt u toch soms aan uw dochter die dan toeroept. Ja, dat maak ik allemaal zelf wel uit. Dat hoeft u mij niet. En vul dat maar in. Dat leeft in ons hart. En let er maar eens op als er dingen gebeuren in je leven die dwars tegen je ingaan. Tegen je vlees. Tegen je agenda. Tegen je bedoelingen. En vooral als het dan wat lang gaat duren. En daarom, er moet een wonder gebeuren om daadwerkelijk te belijden: de Heere regeert. Gods woord zegt, die kroon, die moet omgekeerd worden. En dat zegt Gods woord niet voor niets 3 keer. Dat heeft alles te maken met de moeite, omdat het zo moeilijk gaat. De eerste keer dat hij omgekeerd wordt, dat is toch het moment dat ik koning af word in mijn eigen leven. En de tweede keer is dat die kroon van mijn godsdienst ook nog van mijn hoofd afgestoten wordt. En als dan tenslotte ook nog de kroon van mijn bekering en van wat ik allemaal beleefd heb afgenomen wordt. Want kijk gemeente, het is ook zo dat je het niet met oude genade kunt doen als er dingen gebeuren in je leven. Wat een groot raadsel is voor je ziel, dat zie je bij Asaf ook. Asaf die gaat niet achterover zitten in een lui stoel en gaat duimen en zeggen van ja, want ik ben toch bekeerd. En wat geeft dat nou toch? Nee, hij zegt, mijn bestraffing is nou alle morgen nieuw. Maar dat viel in zijn vlees. Kijk, hij zo is een mens gemeend, ik ook hoor, net zo goed. Kijk, en daarom is het zo goed om in Gods huis te zijn. Omdat daar de Heere even de aandacht op iets anders wil vestigen. Op die troon. Die troon van Gods genade. En op die berg Sion. Op de gemeente Gods. Hij wil als het ware laten zien dat de kern de vergeving van zonden is. En dat ik die telkens nodig heb. Voor het eerst om koning af te worden. Om mijn opstand te beleiden. Maar ook telkens weer opnieuw. En ook in de voorzienige leiding van God in je leven. Want die vergeving van zonden is als het ware een medicijn. Die toegediend wordt. Uit de wonden van Christus. En die in de meest bizarre omstandigheden een hart verbreekt en versmelt. En mij doet buigen onder God. Mij stil laat worden onder God. Zodat ik het ga fluisteren. De Heere regeert. En dat ik als het ware met mezelf een praatje ga maken. Dat ga je zeggen, maar wat zijt gij toch onrustig in uw lot? Wat buig gij u toch neder? Hoop op God, want hij is de menigvuldige verlossing voor uw aangezicht. Dat de Heere die opstandige gedachten gaat dempen. En dat de Heere die moedeloze gedachten gaat wegnemen. Door je ogen te openen. De Heere regeert. En o, gemeente, als dat dan open gaat en het geloof komt daarin mee, dan lijkt het net alsof alles voor een ogenblik even van je afvalt. Heb je dat wel eens beleefd? Ja, dan kunnen de omstandigheden nog wel hetzelfde zijn. Maar je kijkt zo anders tegen de omstandigheden aan. Dat is bij Asaf ook zo geweest. Zijn bestraffing was er toch nog wel de volgende morgen. Maar hij bekeek het vanuit God. En toen zijn gordijnen opendeed en zijn bestraffing zag, toen zei hij, de Heere regeert. Maar wat gebeurt er dan? Dan kijk je er even bovenuit. En dan kijk je naar die troon der genade. En naar de berg Sion. En dan let je op Gods leiding met zijn kerk. Ja, dat kerkschip, dat gaat wel door de stormen heen. Maar het komt thuis. En als het thuis komt, dan zal het terugblikken. En dan zal het zeggen. De Heere regeert. Hij zat aan het stuur, gemeente. Die heerlijke godsregering. Die koning die het zalig slot ver boven alle gewoon kan schenken. En daarom, ik hoop dat de Heere dat geeft. Dat je voor het eerst koning af mag worden. Maar ook bij vernieuwing weer. Ook in uw bijzondere omstandigheden. Dat u het meekrijgt als een cadans in je leven. Dat je dat constant hoort. De Heere regeert. En daarom eindig ik met deze woorden. Laat hem besturen. Waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij het alles maken. Dat gij u verwonderen moet. Als hij die alle macht heeft. Met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft. Waarom gij thans nog schrijdt. Amen.